Dit is de AD Nieuws Update met Roel Maalderink. Er komt voorlopig nog geen landelijke mondkapjesplicht. Dat maakte de voorzitter van de veiligheidsregio's Hubert Bruls en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag bekend.
Het gebeurt wel eens dat er even bestuurlijk nog wat pleidooi of discussie is. Maar de Nederlanders hebben er recht op om heel duidelijk te horen. Dit is het beleid en daar gaan we echt met elkaar mee door. En we gaan het OMT vragen. In ieder geval zouden mondkapjes een toegevoegde waarde.
Verslaggever Tobias den Hartog was vanmiddag aanwezig bij de persconferentie. Tobias, wat viel jou op?
Nou, wat me opviel is dat je hoort hier minister Grapperhaus zeggen... Dit is het beleid en dat is dus heel duidelijk. Nou, dat is het dus juist helemaal niet. En hij heeft het alvast vanmiddag niet duidelijker gemaakt. Het punt is namelijk, een landelijke mondkapjesplicht, die komt er dus niet. Maar, zeiden ze op vragen van journalisten, burgemeester staat het vrij om wel een mondkapjesplicht in de eigen stad of eigen regio op te leggen. Ja, daarmee krijg je natuurlijk toch bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam een ander beeld dan elders. En dat is misschien wel verklaarbaar, maar het is alvast niet duidelijker.
En is de verwachting dan ook dat dat gaat gebeuren? Dat Abu Talib in Rotterdam en Halsema in Amsterdam misschien daar wel zo'n mondkapjesplicht gaan invoeren?
Ja, je zou kunnen zeggen dat dat op zich nog niet direct aan de orde is. Wat Abu Talib vooral vroeg, en dat vroeg Halsema, Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam ook, is laat het OMT nog eens kijken naar het nut van die mondkapjes in op plekken waar je niet heel makkelijk 1,5 meter afstand kan houden. Hè? Bijvoorbeeld in de Kalverstraat ja. In Amsterdam is dat echt wel een probleem. Dus je zou je kunnen voorstellen dat er voor de Kalverstraat wel zoiets in het leven wordt geroepen. Maar het wil niet direct zeggen dat Rotterdam het ook op allerlei plekken gaat verplichten. Maar het is dus wel uitdrukkelijk, zei Grapperhaus, juridisch een mogelijkheid om dat als burgemeester in te stellen.
Ja, dus die vrijheid, die hebben ze. Gaat het OMT dan ook onderzoek doen naar die mondkapjes? En dan wellicht als het positief uitkomt dat het toch verplicht gaat worden?
Ja, dat zou best kunnen. Het OMT heeft steeds gezegd, er is weinig bewijs of slechts beperkt bewijs dat die mondkapjes van nut kunnen zijn. Maar juist deze week kwam er een onderzoek van de Universiteit van Utrecht waarin de mondkapjes als een van de voorwaarden werden genoemd om het virus te bestrijden.
Ja.
Dus ja, je zou, als zij dat ook nu tot zich nemen, zouden ze wellicht tot een ander oordeel kunnen komen. En dat geeft het kabinet dan weer wat meer mogelijkheid om ook landelijk iets in te stellen.
Ja, ik heb ook een beetje het beeld dat andere Europese landen daar een stap verder in zijn. Zelfs ook in Amerika, waar Trump nou laatst opeens een mondkapje op heeft. Ik heb een beetje het idee dat wij nu als Nederland daar een beetje achteraan sukkelen. Klopt dat ook? En het Grapperhaus daar nog iets over gezegd?
Ja, we lijken een beetje het sloomste jongetje van de klas te zijn nu. Hè? Dat verwijt wordt het kabinet wel gemaakt. Het is natuurlijk maar net hoe je wetenschappelijk onderzoek uitlegt. Hè? Ja. Die landen hebben niet per se slechtere of betere virologen dan wij. Het OMT heeft het steeds benaderd. Kijk, 1,5 meter afstand is voor ons zeg maar de gulden regel. Hè? Dat is, daar moeten we steeds van uitgaan. En zodra je een mondkapje opzet, ben je geneigd om die afstand te verkleinen, om dichter bij mensen te gaan staan. Dat is steeds het obstakel geweest, ook om die, zeg maar, in de gedragsbenadering naar mensen, om dat mondkapje niet te willen gebruiken. En dat argument, dat noemde Grapperhaus nu ineens niet meer. Dus het zou best kunnen zijn dat we toch een beetje aansluiting gaan vinden bij al die landen om ons heen.
Ja, en dat zal natuurlijk ook afhangen van het advies van het OMT en hoe zich natuurlijk die coronacrisis ook de komende dagen ontwikkelt. Wat ik dan nog opvallend vond is dat het Grapperhaus was die de persconferentie gaf en niet premier Rutte of Hugo de Jonge. Hoe komt dat?
Ja, nou heel simpel gezegd, de Jonge is met vakantie en dat geldt ook voor Rutte. Beide zijn gewoon vrij. De Jonge is aan het kamperen in het buitenland en... Rutte is nog wel in Nederland, maar heeft ook gewoon verlof. Ze hebben het zo verdeeld in het kabinet dat er steeds een soort rondbezetting is met ministers die waarnemen. En nu is dat dus Grapperhaus. Maar ook in de Tweede Kamer hoor je daar deze week kritiek op. Dat er juist na die cijfers van het RIVM deze week, dat het aantal besmettingen zo was opgelopen, dat er eigenlijk wel behoefte was aan een grotere persconferentie die we gewend waren. door De Jonge en Rutte. Ja. Maar ja, dat was dus eigenlijk simpelweg niet mogelijk. Dus is Grapphuis naar voren geschoven om dat te doen.
Ja. Ja. En als het aantal besmettingen toeneemt, dan zal waarschijnlijk zo'n grotere persconferentie met Rutte en De Jonge ook wel weer gaan komen. En tot die tijd moeten we dat nu dus even doen met Grapphuis.
Ja, het beweegt wel enigszins. Hè. Er is nu ook een debat aangevraagd met De Jonge over al die laatste ontwikkelingen. Mm-hmm. Dat de oppositie wilde dat het liefst al aanstaande maandag. Dat is afgewezen door de coalitiepartijen. Maar dat wordt dus wel 12 augustus, de week dat het kabinet weer zou beginnen.
Ja.
Dat geeft wel aan dat er wel urgentie ook wordt gevoeld in de Kamer. Om toch sneller rond de tafel te gaan met de ministers die hier echt over gaan.
En de wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul is vanaf vandaag weer een moskee. Het gebouw was ooit een kerk, toen een moskee en daarna een museum. En door toedoen van president Erdogan kunnen moslims er vanaf nu weer bidden. Turkije-correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Waarom wilde Erdogan de functie van het gebouw veranderen?
Hagia Sophia is heel belangrijk voor conservatieve Turken, voor moslims over de hele wereld eigenlijk. Omdat het symbool staat voor de Ottomaanse verovering van Constantinopel, wat de stad nu Istanbul heet. En dus het is een heel belangrijk punt in de geschiedenis. En dat het in de afgelopen eeuw een museum is geweest, is voor conservatieve Turken altijd een pijnpunt geweest. Dus Erdogan heeft er nu eindelijk, in hun ogen, eindelijk werk van gemaakt om het weer mogelijk te maken om in die Hagia Sophia te bidden. Betekent dat het wel de status van een museum kwijtraakt.
Ja, wat zijn veel Turken er blij mee? Of zijn er ook veel Turken die vinden dat het toch beter een museum had kunnen blijven?
Heel veel Turken vinden het wel prima dat het een moskee wordt. Ook zelfs niet-gelovige Turken. Je hoort niet heel veel kritische geluiden. De kritiek komt veel meer van buiten Turkije, vanuit de orthodox-christelijke wereld. Want ja, de Hagia Sophia is namelijk niet alleen van de Turken geweest. In het verleden is het namelijk ook een kerk geweest. Dus het pijnpunt en de kritiek komt veel meer van buiten Turkije dan van binnenuit.
Ja, en wat gaat er vandaag precies gebeuren?
Ja, het is een enorme operatie. Dus vandaag voor het eerst vrijdagmiddaggebed in de Hagia Sophia. President Erdogan is erbij met zijn vrouw Emine. Er komen waarschijnlijk ook een hele hoop hoogwaardigheidsbekleders uit omringende landen. Waarschijnlijk vooral uit moslimlanden. De halve stad is afgezet, nu al. Hebben we voor het eerst een vrijdagmiddaggebed in de Hagia Sophia. Iets waar heel veel moslims decennia van hebben gedroomd.
En gaat het gebouw er dan ook anders uitzien? Gaan ze bepaalde dingen aanpassen?
Ja, ze hebben al een tapijt gelegd. Daar lag een mooie oude middeleeuwse marmeren vloer. Daar is een dik groen tapijt overheen gelegd, zoals je dat hebt in moskeeën. Er was ook veel te doen om de christelijke iconen en fresco's en afbeeldingen die dus nog steeds in die Hagia Sophia te zien zijn. Wat ook het gebouw zo uniek maakte, hè? Want je hebt daar Koranverzen, maar daarnaast bijvoorbeeld een afbeelding van Maria met het kindje Jezus. Dus die mix van die twee religies, ja, dat was nou juist wat het zo uniek maakte.
Ja.
Nu hebben ze ervoor gekozen om witte gordijnen voor die christelijke iconen te hangen. Want voor moslims is het niet toegestaan om te bidden in een ruimte waar afbeeldingen staan. Dat hebben ze allemaal voorbereid. En we gaan vandaag voor het eerst zien hoe dat er in werkelijkheid uitziet.
Ja, dat wordt toch dus anders dan eerst. En het gebouw staat ook op de werelderfgoedlijst. Blijft het daar dan wel gewoon op staan?
Nou ja, Erdogan heeft met deze beslissing nogal wat op zijn hals gehaald. Waaronder kritiek van UNESCO. UNESCO zegt, dit hadden jullie niet zonder overleg mogen beslissen. UNESCO moet betrokken zijn bij alle wijzigingen die worden gedaan in zo'n UNESCO-gebouw. Dus UNESCO is er niet blij mee en heeft ook gezegd dat het misschien wel consequenties gaat hebben voor die plek op de werelderfgoedlijst.
Ja, en dan tot slot, jij gaat er natuurlijk zometeen nog naar binnen. Het was ook altijd een grote trekpleister voor toeristen. Nu het een moskee weer wordt, kan iedereen dan nog gewoon naar binnen? Of is dat ook verleden tijd?
Ja, nee, het blijft open voor bezoekers. Dat moet ik wel bijzeggen dat het buiten gebedstijden om bezocht kan worden. Dus niet meer de hele dag. En daarnaast zullen er wat veranderingen zijn. Want je moet bijvoorbeeld in een moskee, als je een moskee bezoekt, je schoenen uit. Voordat je naar binnen gaat. Dus dat zal gaan gebeuren. Er komen waarschijnlijk ook wel strengere kledingsvoorschriften. Voor vrouwen een hoofddoek. Voor mannen mogen dan niet naar binnen met een korte broek bijvoorbeeld. Nou ja, eigenlijk zoals andere moskeeën in Istanbul ook al te bezoeken zijn. Ja, zo gaat het met de Hagia Sophia ook worden vanaf nu.
Rijscholen erkennen de harde kritiek die CBR-baas Alexander Pechtold gisteren uit op hun werk. Er moet volgens hem strengere eisen komen om het slagingspercentage omhoog te krikken. We spreken met Ruud Rutte, zelf rijschoolhouder en voorzitter van branchevereniging FAM. Wat dacht je toen Alexander Pechtold met deze kritiek kwam?
Ja, weet je, ik had wel vaker met Alexander over dit onderwerp gesproken. Ik kon me er hartstikke goed in vinden, maar natuurlijk wel in de combinatie van het verhaal. Het ligt natuurlijk niet alleen bij de rijscholen. Het ligt vooral aan de omstandigheden waaronder rijscholen moeten werken.
Ja, en wat zijn die omstandigheden dan?
Nou, weet je, je hebt voor te beginnen, we hebben heel veel goede rijscholen in Nederland. Maar die hele goede rijscholen die worden alleen maar lastig gemaakt omdat A, de consument maar één ding wil, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk een rijbewijs halen.
Ja.
Daar kan ik me in vinden. Maar dat staat niet in verhouding met de verkeersveiligheid. Wat wij dan doen als rijscholen, is heel vaak de kandidaat een kunstje leren. En ik noem het rondje om de kerk, wat het CBR verlangt. Hopen dat de kandidaat slaagt met een zesje. En dan mag je de grote boze wereld in met de auto en dan mag je alles. Maar er is ook verder totaal geen enkele ruimte om kandidaten tegenwoordig die met 17 jaar op examen gaan en slagen meer kennis bij te brengen en ze veel beter beslagen ten eise op examen te laten gaan.
Maar wat zou er dan moeten gebeuren, Ruud?
Ik ben een hele grote voorstander van een keurmerk.
Mm-hmm.
En omdat we heel veel te maken hebben met nogmaals hele goede rijscholen, maar helaas hebben we ook steeds meer en steeds vaker te maken met rijscholen die van een rijlesgeven een verdienmodel maken. En vervolgens kandidaten vooruit laten betalen, verdwenen zijn of failliet gaan. Kandidaten liever op examen laten gaan, zo vaak mogelijk, omdat dat veel beter verdient dan keurig netjes rijlesgeven. En dan zou een certificering moeten komen waarmee de goede rijinstructeur, en ik noem het dan docent, zich kan onderscheiden.
Dus dat,
Zodat
je de beunhazen er een beetje uit kan filteren. En hoeveel procent van het aantal rijscholen dat we nu hebben zou dan met zo'n keurmerk geloosd worden, vermoed je?
Die een keurmerk zouden krijgen?
Ja, bijvoorbeeld.
Ik denk dat zeker een 70% van de branche een keurmerk zou krijgen.
Precies.
En het gaat er wel alsjeblieft niet om dat we mensen niet naar een keurmerk toe willen helpen. Mensen die van goede wil zijn, maar niet de kennis hebben, moeten we helpen om op een hoger niveau te komen. Maar mensen die niet de wil hebben en totaal niet de intentie hebben om met verkeersveiligheid bezig te zijn, die moeten we weren uit de branche.
Ja.
En een keurmerk moet vooral zorgen dat eindelijk allemaal die goede rijopleiders, die goede docenten ook eens beloond worden.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.